Maar inderdaad, er staat, ik zal de lenderen der koningen ontbinden. Wel, die koning die was gewoon met een feestmaal bezig, die was gewoon bedronken, beschonken of was nog iets. Nou goed, maar in ieder geval, hij was zat. En in diezelfde nacht werd Belshazzar gedood, staat er dan ook. En dat komt omdat Darius de Meed de stad binnenkwam. Daar moet ik zeggen, het was niet officieel het eerst het begin van het Persische Rijk, maar wel van de Meden. En wij noemen dat de Meden en Perzen. Maar de lenderen der koningen waren immers ontbonden, dat klopt dan. En er staat om voor zijn aangezicht de deuren te openen. Dat gaat zelfs dubbel op. Want als je Kores ziet als degene die eigenlijk Babel veroverde. Hij was er helemaal niet bij nog toen. Hè. Maar stel dat hij dat was, dan ging het inderdaad zo dat men toen de Eufraat uitdroogde door er een kanaal om de stad heen te graven. De Eufraat liep immers door de stad heen, maar men groef er een kanaal omheen, de andere kant op. Zodat de Eufraat droog viel. De bedding van de Eufraat door de stad viel droog. Zodat men over de bodem van de Eufraat gewoon de stad binnen kon. Ik moet altijd aan Sneek denken, aan de waterpoort, weet je wel. Een leuke poort, maar als er geen water staat, dan loop je gewoon er dwars doorheen. Als er geen water staat. Nou ja, geen water staat. Nou. He, maar zo gaat, dan loop je over de bodem van het water naar binnen. Dat is ook gebeurd. En op die wijze kun je zeggen, voor zijn aangezicht werden de deuren geopend. Dat was niks bijzonders. Je hoefde er ook niks aan te doen, kon zo naar binnen. Maar dat was eigenlijk Darius de Meed, de legeraanvoerder van Kores. Maar toen Kores zelf 2 jaar later voor de stad verscheen, toen was het helemaal makkelijk natuurlijk, want zijn maatje zat al binnen. Hij hoeft alleen maar te bellen, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat ze lang tevoren de poorten van de stad al open hadden gezet. Kores kon zo naar binnen lopen en dat was het dan. En als in de toekomst de Messias voor de stad verschijnt, maar dan hebben we het niet over Babel nog, maar eerst over Jeruzalem, dan gaat het ook ongeveer zo. De poorten gaan vanzelf open. En als de Heer iets af te rekenen heeft met Babel, dan vinden we de uitgebreide beschrijving van de val van Babel enzovoorts. En er komt geen kracht of geweld aan te pas, maar er komt aan te pas het woord Gods en de geest Gods uiteraard. Zoals beschreven in ieder geval in Openbaring 17, 18 en 19. Dat is in de toekomst. Dus de Heer zegt tot Kores. Hij zegt, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen. Want zo gaat dat, zo gebruikte God eerst Nebukadnezar en hier ook Kores. De eerste was de grote man van het Babylonische Rijk, dit is de grote man van het Persische Rijk. Maar ze werden zo groot gewoon omdat God hen gebruikte. Dat is alles. En daarna kwam er een andere grote jongen, dat was Alexander de Grote. Dat staat hier allemaal niet, maar ik vertel het verhaal even verder, dat is ook wel aardig. Alexander de Grote, de oprichter van het Griekse Rijk. Dat was natuurlijk toch wel wat jaren later, hè? Flink wat jaren later. En ik geloof ook dat God deze Alexander de Grote gebruikt heeft. Dat moet als wel, want zijn verhaal is, hij heet niet voor niks de Grote. Zijn verhaal is helemaal bijna een sprookje. Nog meer dan dat van Nebukadnezar en van Kores. Omdat Alexander de Grote als jongeman een leger op de been zette. En inderdaad de toenmalige wereld veroverde. En dat met gemak in een paar jaar zonder enig probleem. Alleen hij maakte de bekende fout, want ik heb het u natuurlijk al eens vaker verteld. Hij maakte de bekende fout door ook in Babel te willen gaan zitten en Babel te herstellen. En dat was fout, want daar stonden 7 tijden voor het herstel van Babel. En daar was Alexander te vroeg. En daarom nam de Heer hem weg. Nee, dat staat niet in de Bijbel, maar dat is mijn gedachte erover. En toen was hij niet 83, niet 73, maar 33. Dus kun je nagaan, hij was nauwelijks volwassen toen hij zijn wereldrijk oprichtte eigenlijk. Ja. Maar hij ging verkeerd. Hij dacht, ik herstel dat Babel. Daar heeft hij een beetje aan gedaan, zodat we het nou allemaal nog weten. Maar toen nam de Heer hem weg, zodat het nooit wat geworden is. En pas in onze dagen, en dat is het lugubere van het verhaal, pas in onze dagen heeft men afgemaakt waar Alexander de Grote mee begonnen was. Heel uitdrukkelijk, want in onze dagen heeft men dan een deel van de bouwwerken waar Alexander de Grote aan gewerkt had, heeft men alsnog afgemaakt of hersteld of wat dan ook. In een beroemde theater van Babel, leuk hè, het beroemde theater van het tegenwoordige Babel, is inderdaad het theater van Alexander de Grote. Andere dingen zijn natuurlijk van Nebukadnezar enzovoorts. Maar er zit een duidelijke doorgaande lijn in. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat deze grootste figuren uit de ongewijde geschiedenis, want dat zijn ze, Nebukadnezar, Kores en Alexander de Grote, dat dat gewoon werktuigen gods geweest zijn. Die dan na verloop van tijd toch in de fout gingen. Van Kores zou ik het zo niet kunnen zeggen, maar van Nebukadnezar is het bekend. Hè, omdat het in de Bijbel vermeld staat. En van Alexander de Grote, wel, zijn fout was inderdaad om ook Babel te bouwen. En hij zal misschien samen met Nebukadnezar hebben willen zeggen, is dit niet de grote Babel wat ik gebouwd heb? Maar met allebei liep het slecht af. Hoe het met Kores afliep, weet ik overigens niet. Nou, dan staat er, om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen, ik zal de lenderen der koningen ontbinden om voor zijn aangezicht de deuren te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden voor hem. Inderdaad, de poorten werden opengezet, hij kwam op gemakkelijke wijze aan dit wereldrijk, maar het had allemaal te maken met het plan Gods en met de relatie van deze wereldrijken tot het Joodse volk, tot de Joden. En dan staat er ook in vers 2 dat de Heer zegt tot Kores, ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal de kromme wegen recht maken. En dat is nou aardig, de kromme wegen, want we hebben al eens gesproken over die kromme dingen die recht gemaakt zouden worden. In hoofdstuk 40 van Jesaja, vers 4, en daar gaat het duidelijk over de komst van de Messias. Dan wel de komst van Johannes de Doper. Weet u nog? Stenders roepen in de woestijn. Dat waarbij staat in vers 4 dat wat krom is, dat zal recht gemaakt worden. En we hebben toen naar aanleiding van Jesaja 40 uitgelegd dat de profetie weliswaar van toepassing gebracht wordt op Johannes de Doper, maar feitelijk en vooral op van toepassing is op de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst. Want de Heer zelf is immers de voorloper, of beter, Jezus is de voorloper van de Christus. En als het wordt toegepast op Johannes de Doper, dan is dat omdat Johannes een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Maar dat was precies de tijd waarbij ook Pores, oftewel de breuk, tot stand kwam. De onderbreking namelijk. Want sinds de eerste komst van Christus is daar die onderbreking. En zodat we hier de zaak weer bij elkaar hebben. Als hier dus staat, ik zal voor je aangezicht gaan, ik zal de kromme wegen recht maken. Dan kan dat net zo goed gezegd worden over de Heer Jezus in zijn eerste komst. Want in zijn eerste komst, inclusief zijn dood en opstanding dan, heeft hij inderdaad de koningen aan zich onderworpen. En heeft hij dat wat krom was recht gemaakt, heeft hij de zonde teniet gedaan, enzovoorts. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. Noem nog eens iemand die dat deed. Jawel, die bedoel ik, Simson. Waren dat ook geen koperen deuren? Geloof wel, hè? Nee? In de dagen van Simson, de deuren die... Want het is wel lang geleden dat ik dat besproken heb en gelezen heb in Richteren. Die deuren die hij bracht van bij Hebron of zo. Was niet zo. Maar die haalde ook de deuren weg en bracht ze ergens anders naartoe. Even zien hoor. Dat was in Richteren 16. Nee, er staat niet of ze verkoper waren. Maar er staat in 16 vers 3 dat hij de poort van Gaza, hij greep de deur in de stadspoort weg met beide posten, hij rukte gewoon de deur met de posten en met scharnieren en al, dus gewoon uit de muur. Heel leuk, ik vind het gewoon leuk hè. Dat lees je anders alleen maar in stripverhalen, maar staat gewoon in de Bijbel, want het is echt waar hè. Hij greep de deur in de stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom, de sluitingen en al. Hij legde ze op zijn schouderen en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. Van Gaza inderdaad gebracht naar Hebron. Wat de betekenis van Gaza is, weet ik niet, uit mijn hoofd niet meer. Maar in elk geval is het zo dat het de uitbeelding is van hoe de zaligheid gebracht wordt naar de heidenen en zo terechtkomt dus bij de gemeente. Dat is het. Want die deuren hebben iets te maken met het koninkrijk, het ingaan, weten we, het gaan door de deur, de levende deur of zoiets. En de deur is dan niet meer in Gaza, maar de deur is bij Hebron. De zaligheid is ergens anders terechtgekomen, is de gedachte. En dat is ongeveer wat in Jesaja 45 dus ook staat. Waar staat, de koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. Dat wil zeggen dat een deur geopend wordt. En koper staat immers ook voor verzoening. Deuren horen trouwens eigenlijk van koper te zijn. Ik weet niet of ik dat wel eens uitgelegd heb, maar het is echt zo. Het is een beetje te duur, daarom doen wij het niet. Bovendien moet moeder dan zoveel poetsen als de deur van koper is. Maar dan dus als compromis maken we koperen deurknoppen en een koperen bel en koperen scharnieren. Maar eigenlijk hoort de hele deur van koper te zijn, omdat koper staat voor het in- en uitgaan, de communicatie namelijk, voor gemeenschap, voor verzoening. In beide betekenissen van het Nederlandse woord, namelijk verzoening in de zin van bedekking, want door koper wordt inderdaad bedekt, maar tegelijkertijd ook koper brengt verbinding, dat is het woord, hè? Koper staat voor verbinding. Elke techneut weet dat. Koper staat voor verbinding, koperen draden, koperen leidingen, koperen muziekinstrumenten, koper, weet ik veel, alles is van koper. Koperen deurknoppen dus ook, koperen deuren. Want dat is in- en uitgaan, dat is ook verbinding. Maar hier was er de deur dicht, maar die wordt inderdaad geopend. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen. IJzer staat voor kracht in het algemeen. IJzeren grendelen zal ik in stukken slaan en ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn en de verborgene rijkdommen, alstublieft. Waar zou dat nou over gaan? Schatten en verborgene rijkdommen. Verborgene rijkdommen zijn inderdaad voor de heren en daarmee voor de gemeente. De verborgenheden van het koninkrijk en dat het schatten zijn, daar heb ik afgelopen zondag geloof ik over gesproken, was het niet zo? Hier, ja, geloof wel. Hè? We hebben deze schat in aarden vaten. En die schat bleek te zijn, volgens 2 Korinthe 4, de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dat was 2 Korinthe 4, de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En het volgende vers zegt, doch wij hebben deze schat in aarden vaten. Een verborgen schat. Nou, over die dingen gaat het hier, zodat je ziet dat het te maken heeft, in ieder geval in de eerste plaats, met de eerste komst van Christus. Hoewel het eerste moet je natuurlijk weglaten, daarna. Want in één adem door wordt er uiteraard gesproken over het uiteindelijke herstel van Israël. Maar het herstel is officieel al begonnen in de eerste komst van Christus. Maar deze verborgene rijkdommen zijn schatten die in de duisternissen zijn. Ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn, namelijk de verborgene rijkdommen, opdat gij mocht weten dat ik de Heere ben die u bij uw naam roept, de God van Israël. En dat bij uw naam roepen, dat is weer een verwijzing naar de goede herder, die zijn schapen bij naam kent, en de herder is weer de vertaling van de naam van Kores. Enzovoorts. Ik weet niet of u het langzamerhand ook merkt, maar vooral in Jesaja vindt u de beschrijving van, of de aankondiging van de komst van de Messias. Maar altijd als het gebeurt, wordt eerst gesproken over die dingen die in zijn eerste komst tot stand komen, waarna als vanzelf gesproken wordt, ook over de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt. Dan staat er in vers 4, om Jacobs mijn knechts wil en Israëls mijn uitverkorenen, ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kendet. Er worden twee namen gebruikt, los van elkaar, min of meer, voor degene die geroepen worden. Het ene is Jacob, het andere is Israël. Dat hoeft niet wat verschillends te zijn, maar dat kan wel. moet er uitdrukkelijk beide dingen noemen. Want Israël, als Israël in de toekomst tot bekering komt en het koninkrijk binnengaat, is dat uiteraard Jacob. Namelijk het natuurlijke volk. Want ook een gelovige is een natuurlijke. Wij zijn gelovige mensen, we zijn natuurlijke mensen. En als straks Israël tot geloof komt en tot wedergeboorte komt, dan is het nog steeds het natuurlijke Israël. Wat tot geloof gekomen is, maar het is nog steeds het natuurlijke Israël. En op dezelfde wijze namelijk als ook Jacob uit de Oud-Testamentische geschiedenis wordt aangeduid met de naam Israël. Hij blijft wie hij altijd was. Hij wordt een andere naam gegeven als hij tot geloof komt en zijn vertrouwen stelt op de Heer. Dan is zijn naam ineens Israël, maar niettemin is hij nog steeds diezelfde Jacob. Hij krijgt er alleen een naam overheen, een hogere naam, een naam met een hogere betekenis. Zodat beide namen, Jacob zowel als Israël, gebruikt kunnen worden voor Israël, zoals het in de toekomst door de Heer gezegend zal worden. En dat gebeurt dan pas bij de wederkomst van Christus uiteraard, wanneer dit Jacob tot geloof komt en zo aanspraak kan maken op de naam Israël. Dit is echt een andere manier met die namen om te gaan, dat doet de Bijbel namelijk zelf ook. Dat is dat de naam Jacob natuurlijk per definitie van toepassing is op het natuurlijke Israël. Maar wij kennen ook een volk wat deel heeft gekregen aan diezelfde zegeningen van Israël, terwijl dat niet een natuurlijk Israël is en dus niet met de naam Jacob kan worden aangeduid. Want het eigenaardige is dat de naam Jacob slechts van toepassing gebracht kan worden op het volk Israël, het natuurlijke volk Israël. Ongeacht of het gelooft of niet, maar daarop moet er van toepassing gebracht worden. Dat is dus een term die rechtstreeks te maken heeft met afstamming en ook aas erfrecht. Terwijl de naam Israël daar niet mee van doen heeft en daarom ook van toepassing gebracht wordt op datzelfde Israël, maar nu als het tot geloof gekomen is. Maar daarom kan het ook worden toegepast op de gemeente en dat gebeurt ook in de Bijbel. Wat ik bedoel te zeggen is dat zowel Jacob als Israël aanduidingen zijn van Israël, wat in de toekomst tot bekering zal komen, maar dat slechts de naam Israël ook van toepassing gebracht wordt op de gemeente, de naam Jacob niet. En daar moet je dus mee oppassen. Laat je dus ook niet wijsmaken van Jacob is altijd het natuurlijke volk, zelfs het ongelovige volk, want sommigen zeggen dat, en Israël is de gemeente, want dat is niet zo. Dat is maar een halve waarheid. Want Jacob kan net zo goed de aanduiding zijn van een Jacob die tot geloof gekomen is. En de naam Israël is dat ook. Het hangt er maar vanaf hoe de context is. Want daardoor wordt bepaald wat de werkelijke strekking is van deze uitdrukkingen. Soms wordt er op veel te botte wijze met die dingen omgegaan. Dat is wel jammer natuurlijk. Hè? We moeten onze ogen ervoor open hebben dat er verschillende dingen kunnen zijn, maar het is lang niet altijd zo dat de dingen werkelijk volledig verschillend zijn, want er is vaak een heel gebied waarin de dingen elkaar overlappen. Jacob is ook Israël, maar Israël is nog niet Jacob. Want Israël kan ook zijn de gemeente. En beide dingen zou je hier achteraf in moeten lezen. Niet dat je dat hieruit op kunt maken. Maar wel is het zo dat we in het licht van het Nieuwe Testament deze dingen kunnen zien. Om Jacob mijn knechts wil en Israëls mijn uitverkorenen. Maar onder die laatste uitdrukking kun je dus inderdaad ook verstaan eventueel de gemeente. Maar neem niet weg dat het net zo goed ook van toepassing blijft op Israël zelf, het natuurlijke volk in de toekomst. Waarna er staat, ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kendet. Dat is een uitspraak die inderdaad op Israël van toepassing gebracht zou moeten worden, maar die net zo goed van toepassing gebracht kan worden, en nog veel makkelijker zelfs, op de gemeente, die immers geroepen wordt uit de heidenen. Wij kenden de Heer van nature niet, maar niettemin zijn wij door de Heer geroepen, en de gemeente is inderdaad in hem uitverkoren van voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld. Dus ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kendet. Er staat gewoon, ik riep u toe. Het is eigenlijk eigenaardig hoe het staat. Er staat, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe. Maar noemen en roepen zou je maar moeten verwisselen. Dan krijg je een mooie Nederlands, namelijk, ik noemde u bij uw naam en ik riep u toe. Maar ik heb het vermoeden dat daar misschien zelfs wel in het Hebreeuws hetzelfde woord gebruikt wordt. Voor roepen en noemen. Dat kan heel goed, want het Engelse woord to call heeft inderdaad die beide betekenissen. Iemand bij zijn naam noemen en roepen, met stemverheffing iemand aanroepen. Dus ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kende. Hij gaf ons een naam, hoewel wij hem niet kenden. Dat wil zeggen, hij kende ons, hij riep ons bij onze naam, maar wij kenden hem niet. Vreemd is dat, hè? Dat iemand je bij een naam roept die je niet kent, hè? Maar dat kan gebeuren. Ik zat gisteren in de auto, heb ik uitgebreid naar iemand gezwaaid die ook in een auto reed. Ik passeerde hem even. Hij kan mij absoluut niet gekend hebben, maar ik hem wel, en zelfs heel goed. Dat kan, hè? Nee, ga ik nou niet uitleggen. Als je het echt weten wil, vraag ik maar eens in de pauze. Maar dat kan, hè? Nee, het was niet eens van de televisie. Nee. Nou. Daar staat dan dat vervolgens de Heer zelf zich bij de naam noemt, vers 5. Hij zegt wie hij zelf is. Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. En nogmaals. Die uitdrukking, hoewel gij mij niet kent, kan zowel op Israël als op de gemeente van toepassing gebracht worden. Daar gaat het maar om. Het gaat niet om het verschil, het gaat erom dat ook de gemeentelijke waarheden, en voor anderen moet ik zeggen, gaat erom dat ook de waarheden met betrekking tot Israël in deze verse liggen opgesloten. Tegen de mensen van de Maranatenbeweging en de bedelingenleer zeg ik, nee, de waarheden van de gemeente liggen hier wel degelijk in het Oude Testament besloten. En tegen de verbondstheologen zeg ik, de waarheden met betrekking tot de toekomst van Israël liggen wel degelijk in deze woorden besloten. Beide zitten erin. En er wordt geen verschil tussen gemaakt. En de Heer zegt dan ook, ik ben de Heer en niemand meer. Dat is leuk, hè? Dan kun je meteen naast zetten de bekende vragen uit Romeinen 3. Namelijk, is God een God der Joden alleen of ook der heidenen? En dan is het antwoord, ja, ook der heidenen, want er is maar één God. Na de maal hij een enig God is, staat er. Dat wil zeggen, er is maar één God, dus is hij niet God van de Joden alleen, maar ook der heidenen. En hij roept dus niet alleen Joden alleen, maar ook heidenen, want hij roept allen, alle gelovigen. Daar komt het op neer. Dus ik ben de Heer en niemand meer buiten mij, of behalve mij, of naast mij, is er geen God. Ik zal u gorden, en het gorden staat tegenover het ontbinden van de lendenen der koningen uit vers 1. Want gorden is immers het binden van de lendenen. Dat moet je altijd even opvallen. En dus hij zal hen, zijn volk namelijk, wie dit dan ook is, bekrachtigen, ik zal u gorden, oftewel kracht geven, dat klopt, hij zal kracht geven uit de hoge, kracht van omhoog. Hij zal zo stromen van kracht geven, nou ik erover nadenk. Dus ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent, opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang, zie je wel, dat is wereldomvattend, dat is overal waar de zon maar is, van het oosten tot aan het westen, waarop men weten van de opgang, de zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben Jehovah en daarbuiten is er niemand en niemand meer. En dat komt precies overeen met de nieuwtestamentische uitspraken over de Heer Jezus Christus. Dat is een grote dilemma voor velen. Maar het is nou eenmaal zo dat wat hier gezegd wordt over Jehovah, over de Heere, in het Nieuwe Testament gezegd wordt over Christus. Christus die ons alles geworden is. Hij was altijd alles, maar hij is ons ook alles geworden. Hij is ons geworden, wijsheid van God en rechtvaardigmaking en heiligmaking en heerlijkheid. Om dan met Korinthe te spreken. En wie roemt, roemen in de Heere, maar het is uiteraard de Heere Jezus Christus. Hè? Die Heer. Dus ik ben de Heere en niemand meer. Waarna hij zegt in vers 7, ik formeer het licht, wat heel leuk is. Want sinds wanneer heeft licht vorm? Leuk is dat, hè? in onze moderne westerse gedachte heeft licht helemaal geen vorm. Licht vloeit, licht stroomt, of weet hoe je dat maar zegt, maar straalt of wat dan ook. Maar vorm heeft het niet. Toch is het zo. Het veronderstelt dus ook iets. Het veronderstelt dat het iets te maken heeft met de richting waarin het licht gaat. Dat is voor sommigen moeilijk te aanvaarden. Maar ik dacht dat wij dat langzamerhand wel weten. Ik formeer het licht zou toch op zijn minst moeten betekenen. Ik geef richting aan het licht. En dan zegt u, maar ik dacht dat Satan het licht krom maakte. Ja, dat bedoel ik ook. Hij maakt het weer recht namelijk. Dus hij formeert het licht. Er zijn er ook die het deformeren. Nou. Dus ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Zelfs tegenovergestelde zaken vinden hun oorsprong bij de Heer. Want als de Heer het een schept, ontstaat ook het andere. In deze, zeker in hier in de oude wereld, in het algemeen, is het zo dat als het ene gemaakt wordt, ontstaat daarbij tegelijkertijd de tegenhanger ervan, het tegenovergestelde. Dat wil zeggen, God maakt licht. Maar dan ontstaat ook duisternis aan de andere kant. God maakt de dag. Ja, maar dan heb je ook de nacht. Enzovoorts. Vandaar dat men dan spreekt over een dualistische wereld. Een wereld van de tegenstellingen. De wereld van de twee. Maar zo ongeveer is het natuurlijk ook. Al mag je dat natuurlijk niet zo lezen. Dat God zegt, kom, laat ik vandaag eens de duisternis scheppen. Dan maak ik morgen het licht. Of gisteren heb ik het licht gemaakt, laat ik vandaag de duisternis eens scheppen. Want dat is niet zo. Het is, als er sprake is van scheppen, dan schept de Heer het licht, hij creëert het licht en daarmee heb je meteen daarnaast ook duisternis. Waar geen licht is, is dan duisternis. Door het scheppen van het licht is ook de duisternis geschapen. Maar God heeft niet aan de duisternis gewerkt. Hij heeft er totaal niets aan gedaan. Maar door zijn scheppende werk is wel die duisternis ontstaan. En daar zit het hem eigenlijk in. Iets dergelijks is van nog veel groter belang als we spreken over hemel en aarde. Dat staat hier niet, maar dat noem ik nou maar even. God schept namelijk twee hemelen en één aarde. Ja, en wat is er dan buiten? Want door Gods scheppingswerk, dat bedoel ik te zeggen, door Gods scheppingswerk ontstaan twee hemelen en één aarde. Maar dan meteen heb je ook daarbuiten, buiten die schepping die hij gemaakt heeft, nog wat. Dat heeft hij niet geschapen, maar met het scheppen van hemel en aarde ontstaat ook dat wat er buiten is. En waarmee ik maar zeggen wil dat God niet de schepper is van dood of dodenrijk. Maar het is wel gekomen door zijn scheppingswerk. Het maakt geen onderdeel uit van de schepping als zodanig. Maar het is naast de schepping uiteraard als vanzelf ontstaan. En we noemen juist de afgrond of het dodenrijk of hoe het maar heten mag. Ter onderscheiding van de schepping. God heeft dat niet geschapen. Maar het is er wel. Omdat het ernaast is, daarbuiten is. En dat is met veel meer dingen zo. Als je het een maakt, is het andere er ook. Hè? Als wij allemaal komen tot grote rijkdom, dan is er meteen om ons heen armoede ontstaan. Dit is gewoon een kwestie van contrast en van verschil. Als het een is het ergens anders niet. Nou goed, dat is dus ongeveer de achtergrond van die uitdrukking. Ik schep de duisternis, want duisternis is eigenlijk niets. Maar het valt pas op als er daarnaast iets is, namelijk het licht. En het licht wordt door God geschapen, waarna wij ook kennen de duisternis. Het komt dus door hetzelfde scheppingswerk van God eigenlijk tot stand. Maar ik moet er nog wat anders bij zeggen. Vers 7 spreekt weliswaar over werkzaamheden van God. Maar u weet waarschijnlijk net als ik dat licht en duisternis heel brede begrippen zijn. En licht is niet alleen maar het licht van de zon of het licht van een kaars of een gloeilamp, maar al wat openbaar maakt is licht. Dus u spreekt over veel meer dingen. En dat het ook veel breder bedoeld is, dan alleen de schepping van hemel en aarde en de dagen van Genesis, is ook wel duidelijk, want er staat meteen achter, ik maak de vrede en schep het kwaad. En de vraag is nu, op welke dag heeft God de vrede geschapen? En het kwade, welke dag was dat? Dat staat daar niet. Nee, het punt is dat licht en duisternis overeenkomen met vrede en kwaad. En dat we hier dus te maken hebben met een parallelisme. We kennen God als de schepper van licht en duisternis. Maar als we hem kennen als de schepper van licht en dus duisternis, dan is ook de schepper van vrede en dus van het tegenovergestelde van vrede. Kwaad namelijk. Zodat we bij het woord kwaad bovendien ook niet moeten denken aan zonde. Er zijn mensen die dat doen. Dat is een misverstand. Want het gaat om een woord wat het tegenovergestelde aanduidt van vrede. Dat is heel gemakkelijk, het is een parallelisme. Ik schep licht en duisternis, dat is het tegenovergestelde. En dan, ik schep vrede en... Nou, en dit soort vragen moesten wij op school altijd beantwoorden. Moest je weten wat er dan moest komen. Ik schep vrede en... Ja, kwaad staat er. Maar nou moeten we zelf wat bedenken. Oorlog, strijd. Namelijk. Onvrede namelijk. Strijd. Oorlog. En dat is dus dat kwaad wat daar genoemd wordt. Er staat kwaad, maar het is de aanduiding, door de context, is het de aanduiding niet van de zonde, maar van strijd.
Zegt de Heer ook zelf.
Zegt u het maar, broeder.
Hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
Ja, inderdaad, ja. Beide dingen komen aan de orde, ja. Maar niet de zonde. God is niet de schepper van zonde. Dat staat hier ook niet. Het kwaad, maar wat is kwaad? Wel, in het vers blijkt wat dat kwaad is. Want wat voor woord er ook staat, er had toch onder een kruisje kunnen staan, hadden we ook geweten wat het is. Namelijk strijd. En dus het zwaard, maar dat is ook uiteraard niet letterlijk, maar het zwaard in de betekenis van, als symbool van de strijd. Inderdaad. Dus ik formeer licht en schep de duisternis, maakt me trouwens niet uit of er staat, ik schep het licht en formeer de duisternis, maakt me heel weinig uit, want het gaat erom dat deze tegengestelde dingen beide door het werk van God tot stand komen, en bovendien gaat het dan niet om licht en duisternis in de eerste plaats, maar het gaat wel in de eerste plaats om vrede en kwaad, namelijk vrede en strijd, en wat die vrede en wat die strijd dan is, daarover hebben wij het weer na de koffie. En we gaan nog even terug naar Jesaja 45, het beruchte vers, vers 7. En ik noem dat een berucht vers, omdat het vers buiten het verband waarin het staat nogal eens gebruikt wordt voor de merkwaardige gedachte dat God de schepper van de zonde zou zijn. En dat is in de eerste plaats een dwaze redenering. En in de tweede plaats, dat staat er ook helemaal niet. Want er staat niet zonde, maar er staat kwaad. Het zijn begrippen die elkaar weliswaar overlappen, maar het is toch zeker niet hetzelfde. En bovendien, het verband van dit vers toont aan dat het daar juist niet om gaat, maar het gaat juist om dat God de vrede schept. Want er staat in de voorgaande verzen, namelijk, ik zal u gorden en ik zal u bij uw naam noemen. En opdat men van de opgang tot aan de ondergang weten dat er buiten de Heer niemand anders is. En dan de volgende verse, vers 8. Drupt gij hemelen van bovenaf en dat de wolken vloeien van gerechtigheid en de aarde openen zich en dat allerlei heil uitwassen. En gerechtigheid tezamen uitspruiten. Ik, de Heer, heb ze geschapen. Waarmee het dus niet gaat om het scheppen van de zonde. Maar dat het gaat om het scheppen van de vrede. En daartegenover staat het kwaad, en dat is dus de onvrede, de strijd en al die dingen die daarmee samenhangen. De gedachte is een heel eenvoudige, dat als namelijk God degene is die de volkeren oordeelt en aan de andere kant Israël uitverkiest, dan gaat het om dat laatste, namelijk de Heer kiest Israël van tussen de volken uit en daarmee worden de volkeren achtergelaten en daardoor ontstaat bovendien een situatie van vijandschap. Al was het maar gewoon jaloezie. De situatie van vijandschap tussen Israël en de volkeren. En die situatie, die is kwaad. Het is in ieder geval niet best, maar het is in elk geval een situatie van strijd. Het feit dat Israël gekozen is uit de volkeren tot een volk voor Gods naam, of hoe dat maar heten mag, een volk hem ten eigendom, zoals het in Exodus al staat, dat is de oorzaak van dat er ook kwaad ontstaat en dat er dus iets ontstaat als jodenhaat, of zoals we noemen dat ook wel antisemitisme, wat niet helemaal de juiste term is eigenlijk. Maar dat ontstaat daaruit. En zo krijg je ook het verschijnsel dat als Israël de Heer niet wil dienen, dat Israël dan dus niet meer is dat speciale volk van God, niet meer het volk Gods, het is dan niet meer Ami. En dan valt het volk dus terug in de omgeving waar het vroeger uit tevoorschijn was gekomen, namelijk het valt terug in de heidenen, onder de heidenen, en dus in ballingschap. Dat is heel eenvoudig. De Heer heeft Israël uitverkoren uit de volk en gezet in zijn land, omdat het zijn volk zou zijn. Maar als het hem niet wil dienen, is het niet meer Ami, maar Lo-Ami. En komt het dus terug terecht in de ballingschap, betekent het dan, onder de heidenen. En dat is het kwaad waarover hier gesproken wordt. Want wat aangekondigd wordt, is inderdaad dat Israël in ballingschap terecht zou komen, waarna het alsnog uit die ballingschap verlost zou worden door Kores, dan wel door de echte herder, namelijk Christus zelf. Zodat de Heer is die vrede schept, die immers Israël uitverkiest en zegent, op grond ook van de beloften die aan Israël gedaan zijn, maar daarnaast ontstaat tegelijkertijd het kwade, de verhouding van strijd tot de heidenen in het algemeen en dus ook die van de ballingschap. Het kwaad hier in vers 7 is dus, wanneer we het smal toepassen, inderdaad de ballingschap en de strijd waarin Israël door ongeloof terecht was gekomen. En de vrede is de situatie van vrede waarin Israël door geloof terecht zal komen, door de komst ook van de vredevorst, waarvan Kores dan weer een voorafschaduwing is. En dan zegt de Heer, ik, de Heere, doe al deze dingen. Hij brengt hen namelijk in het land en geeft hen vrede, maar hij is ook degene die hen daaruit verstrooit en het kwade dus over hen brengt. Maar dat is uiteraard niet de zonde. Integendeel, het is andersom. Israël zelf is zondig. Al was het maar omdat het ongelovig is en door die zonde, dus door dat ongeloof, komt dit kwaad over hen. De Heer brengt dat over hen, eenvoudig, door hen te verstrooien weer onder de heidenen. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Ergens anders staat er dat Israël zegt, hebben deze kwaden ons niet getroffen, omdat de Heer met ons niet is? Er staat het woord kwaad in het meervoud. Hebben deze kwade dingen ons niet getroffen, omdat de Heer met ons niet is? Dat is inderdaad juist, ja. Er staat, wat is dat, Deuteronomium geloof ik, zo. Hier in elk geval niet.
Jacobus die zegt het ook wel. De Heer kan u niet verzoeken in het kwade.
Precies.
Maar komt voort door de verlokking en bezorging van uw eigen vlees.
Ja, komt uit het eigen.
Als het dan doorblijven voeten, dan volgt het de doden.
Ja, precies. De Heer maakt niet het kwaad, schept niet de zonde of iets dergelijks. Maar kwaad is natuurlijk wel kwaad in de zin van de negatieve dingen, de andere dingen. En dat zijn al die dingen die niet door de Heer gegeven worden. Dat is kwaad. Maar doordat de Heer zegeningen geeft, ontstaat daarnaast ook het gebrek aan zegeningen en dus het kwade. En dat is de beschrijving hier van die ballingschap. En los van de exacte betekenis van het woord kwaad, het gaat uit blijkt uit de context om die ballingschap. En het is zeer zeker zo, want dat staat gewoon in andere schriftplaatsen, dat de Heer zelf degene is die Israël zal verstrooien onder de heidenen en zal brengen in Babel en al dat soort dingen meer. En dat is het. Maar het heeft met de oorsprong van de zonde hoegenaamd niets van doen. En ik denk er altijd bij, maar dat mag je dan niet hardop zeggen natuurlijk. Maar ik denk er altijd bij, als mensen zo'n tekst al zo verkeerd kunnen lezen, dat ze God zelfs tot de creator, de schepper van de zonde maken, wat doen ze dan eigenlijk met al die andere teksten in de Bijbel? Ja, heel moeilijk. Maar daar hoef je dan dus ook al niet meer veel aandacht aan te geven, want dit loopt wel eigenlijk de spuigaten uit natuurlijk, hè, als je zo'n vers zo interpreteert. Zo helemaal los van de context. En bovendien, je verandert ten eerste het woord ook nog. Kwaad verander je ten eerste in zonde. En zegt dan dat God de zonde schept. Terwijl er feitelijk staat, niet zonde, maar kwaad. En ook niet dat hij het schept. Maar eigenlijk dat hij de vrede schept. Ik heb het in de pauze nog even benadrukt. Dat heb je dus niet gehoord. Maar hier worden woorden verwisseld, hè? Ik maak de vrede en schep het kwaad. Eigenlijk is het andersom. Hij schept de vrede, want hij creëert dat. En daarnaast ontstaat dus, of wordt dus, of wordt dus gemaakt, het kwaad. Maar hetzelfde geldt voor ik formeer het licht en schep de duisternis. Eigenlijk is het, hij schept het licht. En daardoor krijgt ook de duisternis gestalte. Maar de clue is van deze uitdrukking juist dat ze verwisseld worden. Dat is nou eenmaal het kenmerk van parallelismen, dat uitdrukkingen verwisseld worden. Eenvoudig om ze nader te verklaren. Vervelend wordt het echter als wij geen oog hebben voor die uitdrukkingen, want dan worden we inderdaad daardoor misleid. Maar goed, de betekenis moet duidelijk zijn. De Heer geeft zegeningen en daarbij ontstaat ook de situatie dat men geen zegeningen ontvangt. Een mooi voorbeeld daarvan is ook dat van Jacob en Esau. Er staat dan, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, terwijl we alle weten dat Esau gezegend werd. Maar veel minder dan Jacob. En in die zin werd hij gehaat, namelijk achtergesteld bij Jacob. Dat was in de ogen van Esau ongetwijfeld kwaad. Want Jacob kreeg het goede en Esau dan het kwade, uiteraard. Maar zo kwaad was het nou ook weer niet. Maar het was een achterstellen bij een ander. God zegende Jacob en Esau werd daarbij inderdaad ten achter gesteld. Enzovoorts. Een ander voorbeeld is het mooie voorbeeld van 1 Korinthe 3 over de heerlijkheid van het oude verbond en van het nieuwe verbond. De heerlijkheid van het oude verbond immers, dat was licht, hè, heet het dan. Maar de heerlijkheid van het nieuwe verbond is zo groot, er is zoveel licht, dat de heerlijkheid van het oude verbond daarbij vergeleken duisternis is. Het is een kwestie van verhoudingen en dat is hier uiteraard ook zo. Nou, dan staat er dus in vers 8, drupt gij hemelen van bovenaf en dat de wolken vloeien van gerechtigheid. U ziet dat dit hoogdravende taal is. Dit is erg mooi, poëtisch taalgebruik. Drupt gij hemelen, later staat er dus dat de wolken vloeien. Dat is uiteraard hetzelfde, want het een keer heet het wolken, de andere keer hemelen, maar de gedachte is hetzelfde. Namelijk, ze zouden moeten regenen en zelfs nog niet eens letterlijk, want daar gaat het niet om. De gedachte is namelijk dat uit de hemel en namelijk uit de geest, dat zijn wolken, dat uit de geestelijke dingen regen zou komen, maar regen is dan een beeld van zegeningen en meer speciaal gerechtigheid, want die regen die van boven komt is natuurlijk in de eerste plaats weer de uitbeelding van het woord Gods. Water uit de hemel is immers woord uit de hemel. En het woord is recht. Het recht namelijk. In de zin van wet. Recht. En dus gerechtigheid. Dus wat komt er uit de hemel? Wat vloeit er uit de wolken? Gerechtigheid. Het woord van God namelijk. En dan staat er. En de aarde opene zich. Dat betekent dat er opening in de aarde zou zijn. Opdat het woord, het water namelijk, daardoor zou worden geabsorbeerd. Het water moet in de grond zakken. Denkt u maar aan Matthäus 13, de gelijkenis van de zaaier, waar een deel van het zaad, het laatste deel van het zaad, viel in goede aarde. En de betekenis daarvan is dat het bereide, toebereide aarde was, waar het zaad inviel, zodat de vrucht zou dragen. En hier gaat het om de regen die op de aarde valt. De aarde opent zich, het is toebereid. En inderdaad, het neemt het water, oftewel het woord, of het zaad, want zo kun je het ook zeggen, in zich op. De aarde neemt de regen in zich, dringt de regen in zich. Dat staat ook in Hebreeën 6, meen ik. Hè? Ook in, als beeld uiteraard. Dus de aarde opende zich en dat allerlei heil uitwassen, want wat dan opgroeit uit die aarde waar het woord, of waar de regen, de gerechtigheid invalt, wat er aan het opgroeit is inderdaad heil of zaligheid of hoe je dat dan maar vertaalt. En u ziet dus een geweldig voorbeeld uit de natuur. En dan moet ik nog bij zeggen dat het bijna een gelijkenis is hier. Hè? Houdt het midden tussen een gelijkenis en gewoon beeldspraak. En zo komen we toch dicht terecht bij de verborgenheden en de gelijkenissen uit het Nieuwe Testament. Het is niet voor niks dat ik een gelijkenis, de eerste nog wel uit het Nieuwe Testament, als voorbeeld nam ook. zodat we via deze vergelijking dus toch terechtkomen bij de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Maar hoe het ook zij, de wolken vloeien van gerechtigheid, oftewel de hemelen druppen, het woord komt uit de hemel. De bedoeling is dat de aarde en dus alles wat op de aarde is, zich opent voor dat woord, opdat men dan vrucht zou dragen en opdat allerlei heil uitwassen, uit zou groeien. En dan staat er, en gerechtigheid tezamen uitspruiten. Want gerechtigheid komt dan voor. Daar waar het woord van God opgenomen wordt, ontvangen wordt, geloofd wordt, of zoals het in die gelijkenis dan staat, en in de verklaring van die gelijkenis die ik net noemde, als het woord ontvangen wordt en aangenomen wordt en bewaard wordt in een eerlijk en goed hart, want zo heet het dan in de verklaring van die gelijkenis in Lucas 8. Ja. Daar waar het woord dus in het hart wortel schiet, om zo te zeggen, daar groeit gerechtigheid. En gerechtigheid houdt dan in ieder geval in dat er leven ontstaat wat is tot eer van God, want dat is uiteraard gerechtigheid. Gerechtigheid komt van boven en als het daarna wat opgroeit uit die aarde, groeit het weer naar boven toe. Dat is gerechtigheid uiteraard. Leuk is ook dat er staat, en gerechtigheid, dat ze tezamen uitspruiten. Dat tezamen kun je ook weglaten, dan blijft de normale strekking van het vers gelijk. Regen stroomt neer, weet je wel, en dan groeit er van alles omhoog. Maar er staat, er groeit tezamen, oftewel het spruit tezamen uit. En de gedachte daarbij is dat al wat dan opgroeit inderdaad een eenheid vormt. Het hoort bij elkaar. En dat is dan de beschrijving van Israël, wat verzameld zal worden. Ook trouwens van de volkeren uiteindelijk die verzameld zullen worden. En in bijzondere mate nog, is dat nog meer het geval voor de verzameling van de gemeente uit de volkeren, die immers ook tezamen gezet wordt en tot eenheid gemaakt wordt. Het gaat echt om het tezamen uitspruiten. Want vrede, uit de voorgaande vers, heeft alles van doen met eenheid. Strijd is namelijk verdeeldheid. En vrede, tegenovergestelde daarvan, is dus eenheid. En we vinden dat principe heel uitgebreid besproken in verband met de gemeente. Maar dat komt omdat het uiteindelijk ook van toepassing op Israël natuurlijk is. Hè. Maar we vinden het uitgebreid genoemd in verband met de gemeente, namelijk in Efeze 2, waar gesproken wordt over dat Christus onze vrede is, waarbij Jood en Heiden, en niks was meer verdeeld dan Jood en Heiden, Efeze 4 inmiddels, dan staat er ook dat we ons zouden benaastigen te bewaren de eenheid des geestes door het nieuwe verbond. De band des vredes. Het vredeverbond is dat, hè? Dat is gewoon het nieuwe verbond. Hè? Ons te benaastigen, te bewaren de eenheid des geestes door de band des vredes. Want wij zijn inderdaad allen één in de opgewekte Christus. En dat is ook wat hier staat. Dat gerechtigheid tezamen, dus als eenheid, verbonden met elkaar, uitspruiten. En dan staat er, ik de Heere heb ze geschapen. Dat klopt natuurlijk precies. En nou we toch in Efeze waren, lezen we nog even in Efeze. Waar staat, want zijn maaksel zijn wij geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, dat wij erin zouden wandelen. En het is de eenheid van de gemeente. Een nieuw schepsel. Een nieuwe schepping. Eerder in 2 Korinthe 5 staat het natuurlijk ook. Hè. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Het verschil tussen de oude en de nieuwe schepping is vooral dit, dat in de oude schepping alles zich verdeelt. Nee, alles is verdeeld, maar alles verdeelt zich ook, zodat strijd ook een kenmerk is, want daar waar verdeling ontstaat, daar is uiteraard sprake van strijd. En wij mensen zien de dingen van de verkeerde kant en denken dan, er is sprake van ontwikkeling, want er komt steeds meer. Het principe van verdeling en van splitsing leggen wij uit als van, er komt steeds meer. Nee, in de wereld, maar ik zal een voorbeeld noemen dichter bij huis. We hebben één kerk, een grote kerk, zo hoort het ook. En dan splitst die zich en dan splitst die zich en dan splitst die zich. En op de duur hebben we een heleboel kerken, allemaal in dezelfde stad of plaats. Dan zeg je, nou, het is steeds meer, het gaat goed. Nee, gaat niet goed. Gaat helemaal niet goed zelfs. Nee, lijkt meer, maar het is niet meer. Dat is de verdeling, verdeeldheid, de strijd van de wereld. Het lijkt alsof de dingen groeien, want we moeten steeds meer tellen. Maar in werkelijkheid is het strijd en verdeeldheid en vallen de dingen uiteen. Maar het kenmerk van de nieuwe schepping is dat daar eenheid is, harmonie, vrede enzovoorts. Omdat die nieuwe schepping één is in Christus. Ik weet wel, van de oude schepping wordt gezegd, alle dingen staan tezamen, hetzelfde uitdrukken, tezamen, staan tezamen of blijven samenstaan door hem. Dat is natuurlijk waar, maar het is veel meer het geval voor de nieuwe schepping die inderdaad een eenheid is en waarin God is alles. En in allen, ja zeker. Goed. Terug naar vers 8 van Jesaja 45. Drukt gij hemelen van bovenaf, dat er de wolken vloeien van gerechtigheid en de aarde openen zich en dat allerlei heil uitwas en gerechtigheid tezamen uitspruiten. Ik, de Heere, heb ze geschapen. Maar daarbij gaat het uiteraard om een nieuwe schepping, zodat dit de beschrijving is niet van de werking van het oude verbond met het woord uit de hemel, maar het is de beschrijving van het nieuwe verbond. Wanneer de Heer vrede tot stand brengt, te midden van een duistere wereld, want kijk, dan zal ik nog eens een keer wat zeggen over vers 7. Ik formeer het licht en schep de duisternis. De gedachte is namelijk dat God, die het licht der wereld is, deze wereld in duisternis heeft achtergelaten. Dat staat in het Johannesevangelie in ieder geval. Johannes 3. Maar tegelijkertijd geeft hij het licht, omdat hij met zijn licht geschenen heeft in de harten van de gelovigen. Zodat het resultaat van de eerste komst van Christus is zowel licht als duisternis. Licht namelijk in de harten van de gelovigen en duisternis in de wereld. En beide zijn door dezelfde Heer tot stand gekomen. Die geen duisternis is, maar die de duisternis maakt als het ware door zich terug te trekken. En door zich door het licht te zetten onder de korenmaat. Hoe vindt u die? Het is meestal een negatief beeld, maar pas het nou maar eens positief toe. Het licht staat onder de korenmaat. Het licht is verborgen. En niet openbaar. En zo zijn beide dingen tot stand gekomen door de eerste komst van Christus. Maar daarna is zeker ook tot stand gekomen zegeningen van boven, woord, niet in de zin van wet, maar in de zin van blijde boodschap, evangelie, waardoor inderdaad door die nieuwe schepping, door de opstanding van Christus, namelijk gerechtigheid, uitspruit, tezamen. En in de eerste plaats denken we dan aan de gemeente, maar daarna denken we natuurlijk alsnog aan Israël, wat net zo goed als de gemeente volk Gods is, Israël Gods is en verzameld wordt uit de volken tot volk voor zijn naam. Precies zo. En over de verschillen hebben we het nu niet, want er staat hier toch niet. Waarna we terechtkomen bij vers 9... Wee dien die met zijn formeerde twist gelijk een potscherf met adem potscherven. Zal ook het leem tot zijn formeerde zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Er staan dus twee dingen tegelijk in ditzelfde vers, maar ze hebben dezelfde betekenis. Het is eigenlijk een uitspraak waarop ingegaan wordt in elk geval in Romeinen, Romeinen 9... waar de pot, maar ook het leem, beiden een uitbeelding zijn, in elk geval van de oude schepping, die uiteenvalt. En omdat dat zo is, is het ook met name een uitbeelding van Israël dat uiteenvalt. En dus is het een uitbeelding van het kwaad, wat over Israël zou komen. Want het goede is dat er een pot gemaakt wordt, van aardewerk uiteraard, een aardenpot. Maar het kwade is dat die pot erg broos is en bij het minste of geringste in stukken uiteenvalt. En dat is de beschrijving nogmaals van de oude schepping in het algemeen, maar het is een beschrijving van het natuurlijke Israël in het bijzonder. En wat er gebeurd is in onze bedeling sinds de eerste komst van Christus, is inderdaad aan de ene kant de roeping van de gemeente, die inderdaad een eenheid is en een vat is ter ere, terwijl aan de andere kant Israël uiteengevallen is en de aarde een pot is verbroken, het zijn allemaal potscherven. En dat is uiteraard dan een vat ter onere eigenlijk. Een vat wat stuk geslagen wordt. Een beeld van Israël. En wat hier dan staat is, weet dien die met zijn formeerde twist. Want Israël zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar dat recht dat geven we God niet. Hè? Dat hij ons zomaar terzijde kan zetten en ons in ballingschap kan sturen. Want God kan toch niet zomaar het kwade maken. Maar hier staat dat het wel kan. En dat bovendien de pot, oftewel de pot scherven, niet het recht hebben om met de pottenbakker te twisten. De pottenbakker maakt uit wat voor pot het wordt. En ook de formeerder heeft recht om een pot die eenmaal gemaakt is, alsnog stuk te slaan. En dat is een onderwerp, of een beeld, wat in de profetieën nogal veel gebruikt wordt. Terwijl ik erover praatte, schoten me allerlei beelden ervan te binnen. Een daarvan is natuurlijk die van Job, de mestvaalt, met zijn potscherven waarmee hij zich krabde enzovoorts. Hè. Maar dat is net zo goed een beeld van de uiteengevallen oude schepping. Ik vind het eigenlijk altijd vermakelijk, want als de zogenaamde wetenschappers van nu de geschiedenis van de wereld, van de mensheid, onderzoeken, dan gaan ze in de grond zitten graven, in de aarde, en wat vinden ze daar? Scherven. Nou, dat vind ik wel genoeg. Hè? Scherven, potscherven. Die zijn daar waar ze horen, die moet je er niet uithalen, die horen daar te zijn. Want de hele wereld is één grote dodenakker, heet zoiets. En dat betekent niet alleen dat het een begraafplaats is, dat is het, dat bedoelde ik ook te zeggen. Maar je kunt ook zeggen, je vindt overal de scherven van het menselijk bestaan. Ook letterlijk. Maar ik bedoel het natuurlijk ook meer overdrachtelijk. En wat de wetenschappers doen is de scherven aan elkaar lijmen om alsnog van het verleden wat te maken. Het wordt gereconstrueerd, de scherven die men niet vindt, die worden erbij gemaakt, kunstmatig, en ze worden gaten opgevuld. En dat is het dan. En dan kun je kijken in het museum naar het verleden van de mens. Maar het is een zootje, hè? Het is aan elkaar gevallen, zo hoort het ook. We hebben geen kritiek op de schepper, integendeel. Hij weet het beste, bovendien. Hij kan een pot stuk slaan, maar het punt is dat hij in plaats van de stuk geslagen, in plaats van de gebroken potten, alsnog nieuwe vaten maakt ter ere. Hetzelfde beeld wordt in de tweede vergelijking genoemd van vers 9, waar staat, zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen, wat maakt gij? Want dat is ontleend ook aan het beeld wat we in Jeremia ergens vinden, dat namelijk de pottenbakker op de schijven, want dat draait, weet je wel, dat is de hele wereld die maar doortolt, hè. Dat is de speelspraak. Ja. Op die schijven wordt een vat gemaakt van dat zachte leem, dat is nog niet hard, zodat je er scherven van kunt maken. Dan wordt een pot gevormd in de handen van de formeerder, de vormgever betekent dat letterlijk, de pottenbakker dus. Maar terwijl hij bezig is, drukt hij het werk weer in elkaar, want het is allemaal nog zacht enzovoorts, zodat het weer gewoon één klomp leem is, waarna hij uit diezelfde klomp leem alsnog een ander vat maakt, en dat is dan het definitieve. Eerst een tijdelijke en dan een blijvende. Maar het is zelden als dat eerst een pot gemaakt wordt die in scherven valt, waarna er alsnog een andere pot gemaakt wordt. Dus ook in principe hetzelfde beeld, waarbij de gedachte is dat God heeft deze wereld gemaakt, die wij kennen, de wereld die nu is, maar in plaats daarvan maakt hij ook juist een nieuwe schepping. Voor een deel is dat een totaal andere wereld en valt deze in scherven, voor een ander deel wordt die nieuwe schepping gemaakt uit dezelfde bouwmaterialen als deze oude wereld. En daar gaat het maar om. Zodat de nieuwe schepping inderdaad uit de oude is voortgekomen. En de oude heeft niet het recht om tot de formeerde, tot de pottenbakker, tot de schepper dus te zeggen, hij doet het verkeerd. Of hij kan er niks van. Want dat staat er ook. Hè. Er staat, zal ook het leem tot zijn formeerde zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk, het werk wat we eventueel zelf maken, tot ons zeggen, hij heeft geen handen. Waarbij je niet moet denken dat hier echt gedacht wordt aan dat God, de formeerder van alles, geen handen zou hebben. Maar ook dit is beeldspraak uiteraard. Iemand die geen handen heeft, die betekent, die kan geen handwerk doen. En die kan dus niks maken. In het Nederlands heet het dan, hij heeft twee linkerhanden. Dat geeft nog niks. Zolang je maar niet rechts bent dan, hè. Maar goed. Even tezijde. Maar iemand die geen handen heeft, is de uitdrukking voor iemand die met zijn handen niks kan maken, die geen handvaardigheid heeft. Dat is het. Hè? Wielrenners zeggen, ik heb geen benen vandaag. Dat kan natuurlijk, maar dan kan je niet fietsen. Maar dat bedoelen ze ook, we kunnen niet fietsen. Maar ze kunnen wel, maar niet goed genoeg. En dan zegt men, ik heb geen benen vandaag. Nou, zo'n uitdrukking is dat, hè. Zal dus het werk zeggen van de werker, hij heeft geen handen? Nee, uiteraard niet. Men kan daar geen kritiek op hebben. En er staat ook in vers 10, weet dien die tot de vader zegt, wat genereert gij? En die tot de vrouw zegt, wat baat gij? Zo van, je doet het niet goed, wat is dit nu weer, hè? Ontspast geen kritiek. En Israël, in de dagen van Jesaja, want tot hen wordt het in de eerste plaats gezegd, Israël paste geen kritiek. Net zo min als het Israël in de dagen van Jeremia, tot wie immers dat beeld komt van die pottenbakker, die inderdaad het leem weer in elkaar drukt, zodat het toch weer geen pot is. Want de pottenbakker, de schepper zelf, maakt uit wat hij met zijn schepping doet. En voor het schepsel is het dus het beste om zich aan die schepper en zijn werk te onderwerpen. En daarom staat er vervolgens vers 11. Alzo zegt de Heere, de heilige Israëls, en deszelfs formeerder, de formeerder van Israël. Ze hebben mij van toekomende dingen gevraagd, van mijn kinderen. Zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het, staat er dan, maar zeg maar gewoon ik ben. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid en ik heb al hun heer bevel gegeven. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten. Niet voor prijs, noch voor geschenk, zegt de Heer der Heerscharen, enzovoorts. Zodat hier inderdaad de Heer zegt dat hij die dingen tot stand gebracht heeft, dat hij gesproken heeft over toekomende dingen. Dat is het oude thema uit Jesaja. God is de God die spreekt over toekomende dingen. Israël wil immers ook toekomende dingen. Hij zegt ook, zij hebben mij van toekomende dingen gevraagd. En dus ze hebben mij gevraagd van mijn kinderen. Namelijk gaat erom dat God dus inderdaad antwoord heeft gegeven op die vraag en gesproken heeft over de toekomst. En nou is hij ook degene die die toekomst tot stand brengt. En hoe hij dat doet, is wel via de weg van ballingschap en daarna terugkeer uit ballingschap. Oftewel, de weg van het kwade, waarna alsnog het goede komt. Oftewel, de weg van vernedering, waarna alsnog verhoging komt. Of zullen we zeggen, de weg van verwoesting, waarna alsnog herbouw komt. Of de weg van dood, waarna alsnog opstanding komt. Dat is de gedachte. Je kunt wel kritiek hebben op het eerste, maar als het eerste niet komt, komt het tweede ook niet. En verder wordt dan dat volk, en worden wij dus opgeroepen om ons vertrouwen op die Heer te stellen. Want de Heer zegt dan, ik heb de aarde gemaakt, ik heb de mens erop geschapen, ik ben, en dat betekent feitelijk, ik ben de eeuwige. Ik ben die ik ben, blijft altijd tegenwoordige tijd. Degene die boven de tijd staat, is dus de uitdrukking weer. Daarom kon hij ook van de toekomende dingen spreken. En mijn handen hebben de hemelen uitgebreid en ik heb al hun heer bevel gegeven. Dat wil zeggen, dat heel die menigte in de schepping en ook in de hemel staat onder controle van God zelf. En het is die Heer die zijn Messias, die zijn gezalfde verwekt, dat is vers 13 dan, ik heb hem, die gezalfde, die dan hier Kores heet, maar die in werkelijkheid Christus is, ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten. Mijn ballingen betekent dat uiteraard, hè? Mijn gevangenen, zij die in ballingschap zijn, zij die in de gevangenis zijn. Hij zal mijn gevangenen loslaten, niet voor prijs, noch voor geschenk, zegt de Heer der Heerscharen. Hij laat ze niet omkopen, maar in tegendeel, hij doet al deze dingen zelf. Waarna we natuurlijk ook nog een verwijzing hebben naar Efeze. Daar waren we nou toch al een paar keer, Efeze 4, in verband met hij zal de gevangenis gevangen nemen en de mensen gaven geven. Dat betekent, hij zal die gevangenen vrijlaten en zelf voor hen zorgen, en dat is wat hier staat. Hier in de eerste plaats natuurlijk toegepast op Israël, dat is een normale gedachte. Maar daarachter wordt natuurlijk net zo goed gesproken over de zegeningen die wij als gemeente hebben ontvangen. En voor een deel zelfs nog zullen ontvangen. Daar moeten we het helaas bij laten deze morgen. Zit niet anders op. Spijt mij wel, maar vooruit maar weer. Hè. Volgende keer verder. We zullen eerst de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor die grote rijkdom die we in uw woord mogen vinden. Voor het leven wat ons deel is geworden. Voor vrede en gerechtigheid die u tot stand gebracht hebt in de goede herder. Uw gezalfde, de koning der koningen, heer der heren. En we danken u Vader dat we mogen weten dat we zijn maagsel zijn, geschapen in Christus Jezus. We danken u dat we nieuwe scheppingen geworden zijn en dat het oude voorbij gegaan is. En dat we mogen leven uit die nieuwe dingen die door de opstanding van Christus tot stand gekomen zijn. Wij danken u, Vader, daarom ook dat we mogen leven in die vrede die u ons geschonken hebt. En dat we mogen ons bewust zijn van de eenheid die we als kinderen gods met elkaar hebben. En vooral de eenheid en verbondenheid die we kennen met onze Heiland. Die zich voor ons heeft overgegeven, die ons reinigt en heiligt. En die ons zonder vlek of rimpel voor zich stelt. Wij danken u, Vader, voor deze morgen. En voor de zegeningen die u ons bereid hebt. En willen u vragen, wees u ook verder ons deze dag nabij. Wilt u ons oog op u richten en wilt u uw naam in ons midden groot maken om Christus wil. Amen. Jesaja 45, ja. Daar waren we ongeveer gebleven. Jesaja 45, waar de Heer aanvankelijk spreekt tot Kores en daarmee ook over Kores. Kores die dan als herder of heer of als hoofd, hoe je dat maar vertaalt, een type is van de Christus zelf. Hij wordt dan ook de gezalfde genoemd. En waar daarmee is dan ook het geheim verklaard van de opkomst van deze Kores. Het blijkt dat hij door de Heer daarin geleid werd, dat hij gezalfd was. Dat heeft niets te maken met de werking van Gods geest natuurlijk in hem. Want dat is, dus natuurlijk de betekenis van dat hij de gezalfde des Heren is in vers 1, zo staat het daar. En Kores was dan ook de man door wie Israël ooit in het verleden toestemming verkreeg om terug te keren uit Babel, uit de Babylonische ballingschap, 70 jaar nadat Jeruzalem voor het eerst verwoest was, of veroverd was, sorry. In 536 was dat dus. Toen kreeg men toestemming door van deze Kores om terug te keren naar Palestina, waarbij de man ook goed positieve uitspraken deed over Jehovah, de God van Israël. En tot hem wordt gesproken, het is niet helemaal duidelijk tot waar precies tot Kores en dus over Kores gesproken wordt. Maar in ieder geval is dat nog in vers 4 het geval. Vers 5 ook, en waarschijnlijk zelfs nog in vers 7, het beroemde vers. Dat wil zeggen dat ook vers 7 nog gericht is op Kores. Dat moet haast wel, want pas in vers 8 staat, drupt gij hemelen. En daar wordt niet rechtstreeks tot Kores, maar tot de hemelen gesproken. Daar verandert het dus. En dat betekent inderdaad dat vers 7 nog spreekt tot Kores, waarbij de Heer tot Kores zegt, ik formeer het licht en schep de duisternis, ik maak de vrede en schep het kwaad, ik, Jehovah, ik de Heere, doe al deze dingen. Er zit dan, als dat zo is, dat lijkt me wel, dan zit er natuurlijk nog een ander geheimtje achter, dat is dat onder de Perzen, wil ik het anders zeggen, dat de Perzen wat men dan noemt een dualistisch wereldbeeld hadden, van goed en kwaad, waarbij men een god had van het goede en een god van het kwade. En dan is het aardig dat Jehovah zegt, ik maak het goede en het kwade, ik doe beide. Dat wat bij de Perzen, Peres, dat wat bij de Perzen verdeeld is in goed en kwaad dan, dat is bij Jehovah niet twee, is niet verdeeld, maar is dan één. En dat is dan een historische achtergrond van deze uitspraak. Persen hadden twee goden, dat is heel, heel aardig. De ene heette Ariman en de andere heette Amoest, noemt men het ook wel. Maar we kennen hem beter als Mazda. Waar de Jappen dat vandaan gehaald hebben, weet ik niet. Maar Mazda was de god van het goede bij de Persen. Precies zo. Nou goed, dat hoef je allemaal niet te weten natuurlijk. Maar waar de Persen een godsdienstige beschouwing hadden die gebaseerd was op het bestaan van twee goden, die van het goede en die van het kwade tegenover elkaar, daar zegt Jehovah, ik ben degene die het goede en het kwade maakt, die beide vertegenwoordigt. En wat dat betekent, heb ik natuurlijk al een keer uitgelegd. Namelijk, het goede, dat zijn de zegeningen die de Heer in Israël geeft, en het kwade, dat is het oordeel wat eventueel over Israël komt. Bij andere gelegenheden wordt er trouwens ook over gesproken. Er wordt ook vastgesteld dat ook het kwade voortkomt uit de mond des Heren, dus Ezechiël. Maar dat betekent natuurlijk precies hetzelfde. Namelijk dat vanuit van de Heer het oordeel komt over de goddelozen. In ieder geval over een ongehoorzaam Israël. Dan vers 8. Drupt gij hemelen van bovenaf, dat de wolken vloeien van gerechtigheid en de aarde openen zich en dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid tezamen uitspruiten. Ik de Heer heb ze geschapen. Dat is de eenvoudige beschrijving eigenlijk niet zozeer van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, maar van de terugkeer die later pas zal plaatsvinden uit wat dan heet de Edomitische ballingschap. En ik bedoel dus gewoon de toekomstige terugkeer van Israël. Want het lijkt me duidelijk dat in dit vers gesproken wordt eigenlijk over het nieuwe verbond, waarbij gerechtigheid komt van bovenaf, dat staat er, hè? Van bovenaf druppen de hemelen, oftewel de wolken vloeien van gerechtigheid, dan komt gerechtigheid van bovenaf, en je zou dat meteen kunnen leggen naast Romeinen 3 vers, wat is het, 21, rechtvaardigheid Gods, hè? Dat is gerechtigheid Gods. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden uit de hemel, uiteraard, en wel in Christus. En het resultaat zal zijn dat de aarde daardoor vruchtbaar wordt. Dat wil zeggen, de aarde opene zich. Die neemt dat woord Gods, de blijde boodschap, het evangelie of hoe het maar heet, in zich op. Met als resultaat dat allerlei heil uitgroeit. Heil van verscheidene soort. Je kunt altijd nog vragen, wat is nou heil? Nou ja, dat is zaligheid of hoe het maar heet. Er mag zegening in het algemeen. En uiteindelijk de eeuwige zaligheid. En als er dan staat allerlei heil, dan wil het zeggen dat er van heil is van verschillende soorten. Als u het mij vraagt, wordt daarmee dus gedoeld op de zaligheid zoals die gegeven wordt aan, dan gaan we weer, hè, de gemeente, Israël en de volkeren. Want het zijn toch drie verschillende dingen. Allerlei heil. En als je het niet zo correct neemt, niet zo crack neemt, bedoel ik, dan kun je altijd nog nemen de verschillende bedelingen waarin dat nieuwe verbond uitwerkt, van de genade, de volheid der tijden en die van het geopenbare koninkrijk. Heeft dus verschillende aspecten. En dat die verschillende aspecten van belang zijn in Jesaja hebben we al lang gezien, want het blijkt dat in Jesaja niet alleen gesproken wordt over de roeping van Israël, maar ook over de roeping van de gemeente en ook uiteraard over de volkeren, zoals trouwens verderop in dit hoofdstuk ook nog vermeld wordt. Dat is allerlei heil. En maak niet de fout dit allerlei heil te vergelijken met de allerlei zegeningen uit Efeze 1 vers 3. Want die bestaan niet. Hè? Daar staat niet allerlei. Dat staat er alleen maar in de nieuwe vertaling. Dat moet u dus vergeten voor het geval dat u een nieuwe vertaling in gedachten hebt. Daar staat gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Dat zou in tegenwoordig Nederlands de correcte vertaling zijn. Elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En niks allerlei. Goed, dan staat hier verder dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid tezamen als één geheel uitspruiten, want aan de ene kant is er natuurlijk verschil tussen de gemeente Israël en de volkeren, aan de andere kant is het natuurlijk net zo goed een eenheid. Bovendien, al die drie bedelingen zijn bedelingen die bestaan onder het nieuwe verbond. Dat wil zeggen de bedeling van de gemeente, van Israël en de volkeren, of hoe dat maar heet dan. Het is allemaal toch het nieuwe verbond, en dat is maar één verbond uiteraard, maar er zijn verschillende uitwerkingen daarvan. Dus toch tezamen, het wordt eenheid. Bovendien, het loopt uiteindelijk uit op de bekende nieuwe schepping, waarvan gezegd wordt dat God is alles en in allen. En dan is er inderdaad eenheid. Bovendien, dat eenheid en dat tezamen zijn is juist het kenmerk van de band des vredes. Oftewel, dat is het kenmerk van het nieuwe verbond. En dat kun je precies zo lezen in Efeze 4. Als daar gesproken wordt over het benaastigen te bewaren de eenheid des geestes door de band des vredes. Door het nieuwe verbond wil dat zeggen. Het verbond des vredes. En in wezen gaat het hier ook over. Dus dat ze tezamen uitspruiten en dan zegt de Heer, ik de Heere heb ze geschapen. Dat is wel aardig, al die allerlei heil En die gerechtigheid die tezamen uitspruit is geschapen door de Heere. Want wij weten al lang, we weten dat bijvoorbeeld ook waarschijnlijk uit Ezechiël, dat, en uit Efeze toch, ja, nou ik erover nadenk, dat het dan gaat om de nieuwe schepping. En de nieuwe schepping is inderdaad een schepping. Dat wil zeggen, als het nieuwe verbond tot stand komt, dan is dat door een scheppingsactie van God zelf. Ezechiël 31, dat is dat beroemde hoofdstuk wat zo uitgebreid spreekt over het nieuwe verbond, zoals het zou komen, zegt in dat verband ook, de Heer heeft wat nieuws geschapen op de aarde. En later in Efeze, als die dingen worden toegepast, dan lezen wij eerst dat wij met Christus zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. En dan staat er vervolgens dat we uit genade en door geloof, dus het kostte niks, hè, zonder geschenk, zonder prijs. Maar dat staat een paar versen verder hier in Jesaja. Dan maar dat we door genade zijn zalig geworden. En dan staat er meteen, want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Niet in Adam, maar in Christus Jezus. Dat betekent dan dat daar gesproken wordt over, niet over de oude schepping, maar over een nieuwe schepping. En dat is het, want het nieuwe verbond, het oude verbond wordt gelegd, of wordt gegeven aan een oude schepping, hoe dan ook. En het nieuwe verbond wordt gegeven aan een nieuwe schepping. Aan hen namelijk, die volgens Jeremia 31 een nieuw schepsel geworden zijn, dan wel een nieuw hart hebben gekregen. Dat is uiteraard door geloof. Want in Jeremia 31 lezen wij in vers 22 over dat de Heere heeft wat nieuws geschapen op de aarde. En dan later wordt het nieuwe verbond speciaal genoemd in vers 31 van Jeremia 31. En dan staat er in vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet, dat is gerechtigheid dus, die uit de hemel drupt en zo, hè, volgens Jesaja 45. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, met de nadruk op hun binnenste. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. De oude verbond werd gegeven, staat, ik meen zelfs dat het er ook letterlijk staat, in de handen van Mozes. Staat er niet zoiets dat die gelegd werd op de handen van Mozes? Nou, misschien ben ik abuis. Maar in ieder geval was het zo, of het er nou staat of niet, maar Mozes droeg die stenen tafelen in de handen naar beneden en hij liet ze uit zijn handen vallen. Om een of andere reden, zijn handen waren niet sterk genoeg misschien, of zijn hart niet. Hij smeet een stuk, ja, natuurlijk. Maar dan nog, dan was hij dus niet sterk genoeg, in welk opzicht dan ook, om ze langer te dragen. Want ik wilde ook zeggen, het is niet alleen de kracht van zijn handen, maar het is ook de kracht van zijn hart en dus van zijn wil enzovoorts. Hij wilde ze niet langer dragen, smeet ze kapot. Maar het komt op hetzelfde neer. Hij miste de kracht om de wet te handhaven. Laat ik maar eens een ander woord gebruiken. Handhaven betekent gewoon in de hand hebben, hoor. Want haven is gewoon het Engelse woord to have, hebben dus. Hè? Of het Friese, dat kan natuurlijk ook. Handhaven is in de hand hebben. Maar hij kon de wet niet handhaven en hij hield ze dus niet in de handen. Dat was de wet aan zijn uiterlijk. Maar met de handen, en dat is de overdrachtelijke betekenis, met de handen kan men de wet niet houden. Sterker nog, met de handen wordt zelfs de wet heel bewust, zou ik bijna willen zeggen, vernietigd, staat hier trouwens ook, al heb ik het niet gelezen, maar stond in vers 32. Maar in verband met het nieuwe verbond staat er, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Want als het zou gegeven worden aan de uitwendige mens, dan zou het verdorven worden. Maar het wordt gegeven aan de inwendige mens en daar wordt het bewaard. Hetgeen ook trouwens werd uitgebeeld in, dat is het aardige natuurlijk, in de Ark des Verbonds. Waarbij de stenen tafelen, de tweede stel stenen tafelen uiteraard, hè, nadat de eerste kapot was, werd de tweede stel stenen tafelen gemaakt en werd bewaard in de Ark des Verbonds. Hetgeen uitdrukking geeft aan wat hier staat. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en in het binnenste zal het bewaard worden. Dus uiteraard in de eerste plaats het binnenste van de Heer Jezus. Maar daarna natuurlijk in het binnenste van ieder die gelooft. Namelijk, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun hart schrijven in plaats van in hun stenen. Vandaar dat soms ook gesproken wordt over stenen harten. Als men harten heeft van steen en de Heer wil zijn woord en wet in het binnenste geven, dan worden gegrift in stenen tafelen en dat gaat niet. Die stenen tafelen die breken nooit een keer. Maar ik zal hun de wet geven in hun binnenste, oftewel in hun hart. En dan heet het bij gelegenheid ook niet stenen harten, maar vlezen harten. Nou, met als consequentie bovendien. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Want als de wet des Heren in hun binnenste is, dan zijn zij daardoor zijn volk geworden. Dan is het woord dan wel het leven, of zullen we zeggen het zaad. Want per slotverrekening wordt hier zo dubbelzinnig gesproken al sinds vers 21. De Heer geeft dan zijn woord, zijn leven, zijn geest, dan wel zijn zaad, want dat is het woord immers, in het binnenste van Israël, en dat is in ieder geval de jonkvrouw Israëls uit vers 21. En daardoor wordt Israël in elk geval, maar in feite ook in ieder die gelooft, het eigendom van de Heer. Zo komt gemeenschap, namelijk eenheid, tot stand. Je moet natuurlijk wat aandachtig lezen, maar dat is wat hier gezegd wordt. Wanneer we tenminste vers 31 tot 33 en eigenlijk wat er verder volgt lezen in verband met vers 21 en 22. Want in vers 21 is het de jonkvrouw Israëls die afkerig is, volgens vers 22. Maar die in de rest van vers 22 de man zal omvangen, zodat de vrouw, dat is dan Israël aan wie het nieuwe verbond beloofd is uiteraard, het woord Gods of de wet Gods of het zaad der wedergeboorte, dat is hetzelfde uiteraard, volgens Petrus, zal in haar binnenste zal ontvangen. En daardoor komt gemeenschap, oftewel eenheid, tot stand. En daarmee zijn we ook weer terug in Jesaja 45. Omdat daar immers gesproken wordt over een nieuwe schepping, net als hier in Jeremia 31. En er wordt gesproken over tezamen zetten of tot eenheid maken. Maar dat gebeurt inderdaad onder het nieuwe verbond. En als je daarnaast dan inderdaad nog leest Efeze 4, ik ben dan toch een blader in de Bijbel, dan lees je in Efeze 4, vers 1. Ik bid u dat gij wandelt ware de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid, de eenheid des geestes, niet te verwarren met vleeselijke eenheid, want daar gaat het helemaal niet over. U benaastigende dus te behouden de eenheid des geestes, vers 3 van Efeze 4, geestelijke eenheid door de band, het verbond dus, des vredes. En het verbond des vredes wordt ook een verbond des geestes genoemd. En het wordt ook genoemd een eeuwig verbond. Er zijn verschillende uitdrukkingen voor. En in het algemeen is het gewoon het nieuwe verbond. En over dat nieuwe verbond spreekt immers Jeremia 31. En vandaar die eenheid die hier zo uitdrukkelijk benadrukt wordt. Dan hebben we daarnaast ook Efeze 2, maar dat heb ik net uit het hoofd ook al geciteerd, waar staat vanaf vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden, zonder prijs dus, door het geloof en dat niet uit u, want het is Gods gave, dat is nu eenmaal zo met genade, niet uit de werken der wet dus, hè? Niet uit het oude verbond, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, met de nadruk op zijn. We zijn zijn maaksel, niet het onze. We zijn zijn maaksel, geschapen, als nieuwe schepselen dus, want er staat geschapen in Christus Jezus. Na de oude schepping zijn we geschapen in Adam. Maar we zijn geschapen in Christus Jezus. En dus als nieuwe schepselen tot goede werken, welke God voorbereid heeft. Dat hebben wij ook niet gedaan dus, maar hij, welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. En dat is niet een opdracht, maar dat is de vaststelling van het feit, voor zover wij zijn maaksel zijn, wandelen wij ook inderdaad in deze goede werken, verbonden met deze goede werken. Dat is de gedachte. Er staat geen opdracht bij of wat ook, het is gewoon de vaststelling van het feit. Nou, dan gaan we maar weer terug naar Jesaja, vers 8 en inmiddels dan vers 9. Vers 8 zei, ik de Heer heb ze geschapen. Vers 9 zegt, weedin die met zijn formeerde twist, gelijk een potscherf met aden, potscherven, zal ook het leem tot zijn formeerde zeggen, wat maakt gij, of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen. En dan vers 10, weedin die tot de vader zegt, wat genereert gij, en tot de vrouw, wat baat gij. Deze dingen worden ook in het Nieuwe Testament aangehaald, met name dan in Romeinen 9. En in Jeremia wordt er nog uitgebreider over gesproken. De gedachte is dan dat de mens in het algemeen en Israël in het bijzonder dikwijls kritiek heeft op de schepping, op het scheppingswerk en daarmee op de schepper. Maar hier wordt gezegd dat het schepsel geen recht heeft om kritiek te hebben op de schepper, om de eenvoudige reden natuurlijk ook, dat het schepsel niet kan overzien wat de schepper doet. Wij kunnen hooguit een bepaald aspect van de schepping beoordelen, omdat we slechts een bepaald deel ervan kunnen overzien. Maar het past ons niet op grond van dat deel een kritiek te hebben op het geheel, want we kennen het geheel niet. Dat moet je mensen bijna dagelijks vertellen, geloof ik. Want die kennen nooit het geheel en hebben bijna altijd kritiek. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar dat geldt voor de relatie van schepper tot de schepping net zo goed. Israël immers had kritiek op de schepper en op de geschiedenis van Israël, de rol die Israël speelde in de geschiedenis enzovoorts. Maar de schepper zegt dat dat niet aangaat om daar kritiek op te hebben, want hij is degene die al deze dingen overziet. En dat is ook wat in de voorgaande hoofdstukken, maar ook wat in dit hoofdstuk nog gezegd wordt. Want het gaat niet zozeer om het heden, het gaat om het verleden en om de toekomst. Dan ben ik terug bij wat ik gisteren, en trouwens ook eergisteren gezegd heb, maar daar was u niet bij. Het gaat namelijk om het verleden en het gaat om de toekomst. En het heden is inderdaad slechts de verbinding tussen die beiden. En de mens kan hooguit het heden zien. Het heden mag je dan rustig breed nemen, zo van een jaartje of 7000 of zo. De mens kan hooguit het heden zien. Dat is de tegenwoordige wereld, de wereld die nu is. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om hoe deze tegenwoordige wereld de verbinding legt tussen de wereld die toen was, ooit, en de wereld die in de toekomst zal zijn. Kortom, zoals ik het gisteren zei, deze zienlijke wereld, van de vier heb ik gezegd, deze zienlijke wereld is slechts de verbinding tussen de oorspronkelijke schepping en de nieuwe hemelen en nieuwe aarde die we naar zijn belofte verwachten, om het dan met Petrus te zeggen. En omdat wij dat niet overzien kunnen, hebben we ook niet het recht om daar kritiek op te hebben. Dat is wat vele malen gezegd wordt, vooral wordt het gezegd in verband met de oordelen die over Israël zouden komen. Want we kunnen natuurlijk dezelfde vragen die gesteld worden bij de zondeval van de mens, diezelfde vragen kunnen we natuurlijk ook stellen bij het ongeloof van Israël en de consequenties daarvan. Ze hadden de vraag van, maar wist God dan niet dat het gebeuren zou? En als hij het wist, waarom laat hij het dan toe? En als hij het niet wist, waarom is hij dan God? En dat soort onzin. Want daar kun je natuurlijk niet veel mee. De vraag is niet of wij het begrijpen en of wij vinden dat God het wel goed gedaan heeft. De vraag is gewoon of wij geloven wat er staat en of we ons daaraan onderwerpen en de rest in de handen van God laten. Want dat is eigenlijk wat van ons gevraagd wordt in de eerste plaats. Daarna geloof ik wel dat wij ons mogen afvragen of God het geweten heeft en waarom hij het dan heeft toegelaten enzovoorts. Maar niet in die zin dat we daar kritiek op hebben, maar gewoon omdat we graag willen weten. Omdat we de schriften nou eenmaal onderzoeken. Maar het verschil is subtiel hoor. Dus het begint met aanvaarden dat het zo is. En dan moeten we aanvaarden dat God inderdaad vaten maakt, want de schepping is immers een vat, dat weet u waarschijnlijk ook, hè. Zo hol, ik weet alleen nog niet waar de vulopening zit, maar dat doet er nog even niet toe. Maar de hele schepping is een vat, de mens is dat ook, wij weten wel waar de vulopening zit, dan meestal. Maar de schepping is een hol vat en God maakt ook schepselen, dat zijn dan vaten. En die worden verdeeld in twee soorten, namelijk vaten ter ere en vaten ter onere. En ongeveer komt dat overeen met nieuwe schepping en oude schepping. Maar in ieder geval zijn vaten ter ere en vaten ter onere. Dat God vaten ter ere maakt, dat zien de vaten ter ere wel zitten. Maar dat God vaten maakt ter onere, daar hebben de vaten ter onere het nogal moeilijk mee. Hè? Nou, dat is de achtergrond ook van Romeinen 9. Want in die hoofdstukken wordt immers uitgelegd dat Israël beschouwd moet worden, het Israël onder de wet althans beschouwd moet worden als vat ter onere. En dat God daar een bepaalde bedoeling mee heeft, nou eenmaal. Maar bedenk dan wel dat dat Israël, ik noem het Israël onder de wet, maar ik had natuurlijk moeten zeggen, een ongelovig Israël. En onder de wet, dat heeft niet zoveel ermee te maken. Maar dat een ongelovig Israël vat ter onere is, en dat geldt dan niet voor Israël alleen, maar dat geldt voor alle ongelovigen, zij zijn vaten ter onere. En gelovigen worden gemaakt tot vaten ter ere. Dat is de gedachte waarbij God beide categorieën gebruikt tot zijn doel. Want God willende zijn toorn, zijn kracht bewijzen, maakt vaten ter onere, zegt Romeinen 9. En God willende zijn genade en barmhartigheid bewijzen, maakt vaten ter ere. En onder andere komt die tweedeling, of die verdeling, ja, die komt tot uitdrukking in Israël en de gemeente. Of komt tot uitdrukking in Israël ongelovig onder de wet en aan de andere kant Israël gelovig straks in de toekomst onder de genade. Dat kan ook natuurlijk. Maar beide dingen zijn er. En het schepsel heeft geen recht daar kritiek op te hebben. En nog breder, want daar gaat het uiteindelijk om, nog breder is het zo dat die situatie van Israël een uitbeelding is van de schepping als zodanig, waarbij de Heer en eerst deze wereld maakt die nu is, hetgeen dan overeenkomt met het ongelovige Israël onder de wet, en daarna maakt hij uit dezelfde klomp leem, om dan met Romeinen 9 weer te spreken, maakt hij een nieuwe schepping die dan overeenkomt met bijvoorbeeld de gemeente, maar anders eventueel komt het overeen met Israël straks in de toekomst, als het tot de Heere zal bekeerd zijn. Het is precies hetzelfde verhaal. Eerst iets vergankelijks, iets wat een zeer tijdelijke functie heeft, en daarna iets definitiefs, de blijvende schepping. Hetzelfde geldt voor die twee verbonden, oude verbond en nieuwe verbond. Hetzelfde geldt voor dat God spreekt, namelijk eerst een bediening des doods en dan een bediening ten leven, of des levens. Nou, wij hebben daar geen kritiek op. Dat mag niet, daar hebben wij ook het recht niet toe. En die potscherven, die hebben niks te zeggen tegen degene die de pot gemaakt heeft of wat dan ook. En zeker zo dat wij als maaksel van zijn handen, als werk zijner handen, niet kunnen zeggen, hij heeft geen handen, want zo staat het in vers 9. Hetgeen uiteraard betekent van, hij kan met die handen niet zoveel. Maar dat recht hebben wij niet. En dus weet dien die tot de vader zegt, wat genereert gij, en tot de vrouw, wat baart gij? En dat wat is niet alleen maar de vraag, maar dat wat, dat houdt in dat er kritiek op is. Hè? Zo van, dit lijkt nergens op. Wat is het eigenlijk? En inderdaad, als we deze wereld bezien en dan vaststellen, ik zeg bezien, hè? Niet bestuderen uit de schriften, maar gewoon bezien. Als we de wereld om ons heen bezien en dan bedenken dat die gemaakt is door een schepper, dan zou je misschien niet al te hoge indruk krijgen van die schepper. Maar het punt is, je kunt het niet bezien. Want je kunt het niet overzien, je kunt alleen het heden zien, maar je kunt niet zien waarheen het leidt. Je kunt hoog uiteraard vermoeden natuurlijk, je kunt er net komen, maar dan is het al zo dat we dan meer aandacht geven aan dingen die dan toch niet rechtstreeks gezien worden. Dan geven we aandacht aan de typologie, zoals die in de natuur tot uitdrukking komt. Dat kan natuurlijk wel. Maar goed, vers 11 dan. Alzo zegt de Heere, de heilige Israëls, namelijk deszelfs formeerder, degene die dus vorm geeft aan Israël, zij hebben mij van toekomende dingen gevraagd. Van mijn kinderen of mijn zonen. Want het gaat niet om het heden, want met betrekking tot het heden zouden wij kritiek hebben. Maar het gaat niet om het heden. We moeten onze kritiek bewaren totdat het werk gedaan is, totdat alles af is. Dan pas is het werk te beoordelen. En om die toekomende dingen gaat het uiteraard. Ze hebben mij van toekomende dingen gevraagd van mijn kinderen. Zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Dat wil zeggen, het werk mijner handen gaat over het heden uiteraard. En, maar de Heer zegt, nee, het gaat niet om het heden, het gaat om toekomende dingen. Dus je moet je mond houden, niemand moet mij wat vertellen, want ik weet waar het toe leiden moet. Ik heb een plan, dat werk ik uit.